vergeet niet dat er ook heel veel ZZP'ers zijn in onze sector die ook daar in de buurt komen van die hele erge onderkant van de samenleving. Werkende armen.
Welkom bij Agenda Punt, een podcast van de Boekman Stichting over de staat van kunst en cultuur in Nederland. Agendapunten bepalen het gesprek, op het werk, in de politiek en bij de vereniging. Een gezamenlijke agenda helpt om prioriteiten te stellen en maakt samenwerking hopelijk een stuk makkelijker. Maar wie of wat bepaalt de agenda van cultuurbeleid? Welke behoeftes, inzichten en ideeën kunnen binnen cultuurbeleid meer aandacht krijgen? Dat is waar Agendapunt over gaat. Mijn naam is Hodan Worsame en ik nodig je uit voor deze vergadering. Sinds 7 juli 2023 hebben we een demissionair kabinet. Dat betekent dat veel kwesties waar het kabinet zich mee bezig hield niet langer aan de orde komen. Een onzekere tijd. Ook voor de culturele en creatieve sector. Dat gaat om ongeveer 250.000 werkenden. Minstens. Uiteenlopend van dansers, producenten, fotografen en technici tot aan mensen werkzaam in de cultuureducatie of bij musea. De Creatieve Coalitie is een koepelorganisatie die zich inzet voor iedereen werkzaam in de cultuursector. Ze verenigen de belangen van werkenden en communiceren die aan de politiek. Juist in deze tijd van groot belang. Hoe ziet dat eruit in de aanloop naar de verkiezingen? En wat voor impact heeft het werk van belangenorganisaties in deze tijd? Ik ga hierover in gesprek met Thomas Drissen, directeur van de Creatieve Coalitie. Welkom.
Nou, dank voor de uitnodiging.
Dank je, fijn dat je er bent. We beginnen onze afleveringen, ik weet niet of dat voor alle afleveringen geldt, maar zeker voor de vorige en ook deze, met een terugkerende vraag. Wat heeft jou in de afgelopen tijd op cultureel vlak geïnspireerd?
Nou, daar vraag je me wat. Niet per se geïnspireerd, maar wel verbaasd. En dat is misschien ook wel een vorm van inspiratie. Een tijdje geleden kwam ik iets tegen wat kunstmatige intelligentie heeft gemaakt. En wat het was, was dat kunstmatige intelligentie was gevraagd om kunstvormen te bedenken die nog niet door de mens waren bedacht.
Wow.
Ja, en daar zaten echt kunstvormen tussen waarvan ik dacht, holy moly. En ik vond het ook echt doodeng.
Waar moet je dan aan denken? Wat kwam daaruit?
Nou, kleurencombinaties waarvan je dacht van, hé, maar deze zie je eigenlijk nooit. Of textuurcombinaties die gewoon nieuw zijn. Of de inzet van technologie. Ik deel anders wel een linkje van wat het heeft gecreëerd. Maar ik vond het verbazingwekkend. Doodeng. En ik vond het ook wel, en dat vond ik in ieder geval wel fijn dat ik dat ook wel zo voelde. Ik vond het wel zieloos. Maar het was wel heel creatief. Ja.
Zieloos en toch
ja.
Creatief.
Ja, verbazingwekkend.
Misschien kunnen we een andere aflevering besteden aan AI en wat dat betekent voor de culturele en creatieve sector is ook een hot topic op dit moment. Maar dat is niet waarvoor je hier bent, Thomas. Want we hebben het over, jij bent de vertegenwoordiger of de directeur van een grote belangenorganisatie. De Creatieve Coalitie, redelijk nieuwe organisatie. Maar jullie vertegenwoordigen 44 lidorganisaties, als ik me goed herinner.
Ja.
En over ongeveer hoeveel leden of makers eigenlijk?
Ja, wij zijn echt een club van de makers. Mm-hmm. Van voor de makers. En wij zijn een koepelorganisatie van allerlei belangen. Of beroepsorganisaties, vakverenigingen en een enkele vakbond. En via die organisaties, die hebben iets van, nou, pak een beet, 45.000 leden die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector. Mm-hmm. En voor hen komen wij op. Voor hen zijn wij er.
Ja, ja. En misschien, in de introductie noemde ik het al. We zitten nu in een tijd dat er verkiezingen aan zitten te komen. Het kabinet is gevallen. Het is een kabinet waar best wel positieve, wat een best wel voor de sector positieve, agenda had. Ook juist wat betreft de arbeidsmarktpositie van mensen in de creatieve en culturele sector. dat is nu iets wat op het spel staat of wat iets wat onzeker is. Van wat zullen de partijen of wat zal de agenda zijn van het volgende kabinet? Jullie spelen nu juist ook in deze zeg maar tijd een belangrijke rol. Of dat is een belangrijke tijd waarop jullie invloed kunnen uitoefenen. Maar misschien voordat we daarop inzoomen op dit moment, kan je wat meer vertellen over wat een koepelorganisatie precies doet. Want het klinkt gewoon als een heel soort van bureaucratisch en saai ding. Maar nou, eigenlijk is het best
dat valt wel mee hoor.
Ja, natuurlijk. Je bent professioneel verplicht om dat te zeggen. Nee, maar nee. Wat kunnen mensen, kan je misschien wat concreet maken wat het werk is wat jullie doen?
Zeker.
En waarom het belangrijk is dat jullie er zijn?
Zeker. Nou, waarom het belangrijk is dat wij er zijn, is dat eigenlijk in 2016, 2017 kwam er een heel goed en maar ook wel een heel dik rapport van de Sociaal-Economische Raad om te onderzoeken en te analyseren wat er nou eigenlijk mis is gegaan en wat er misgaat in de culturele en creatieve sector vanuit de werkenden. Nou, en daar kwamen een aantal conclusies uit. Eentje zal jullie misschien niet verbazen, dat is dat de werkenden veel te weinig betaald krijgen. Maar als je dieper kijkt van, goh, waar komt dat nou door? Dan heeft dat er ook mee te maken dat de sector heel erg versplinterd is. En dat de werkenden met name in de sector niet met één stem spreken. Dus die Sociaal-Economische Raad, die onderzoekers, die zeiden, nou, het zou wel eens goed zijn dat die werkenden, dus al die beroepsverenigingen en al die vakorganisaties, dat ze beter met elkaar gaan samenwerken. En wat moet je daar nou bij voorstellen? Er zijn fotografen bijvoorbeeld, die kunnen lid worden van de beroepsorganisatie DUFO. Stemacteurs, die hebben ook een eigen beroepsorganisatie, die kunnen lid worden van Samen Eén Stem. Je kunt ook lid worden van een vakbond, dus de Kunstenbond bijvoorbeeld. Dat is wat minder op de discipline. Maar al die clubjes die er bestaan, die doen heel goed werk. Alleen die moeten niet hetzelfde werk allemaal opnieuw gaan doen. Dus toen zeiden ze van, goh, het zou goed zijn dat ze zichzelf gaan verenigen. En dat is de creatieve coalitie. Dus dat is een vereniging van al deze clubjes. Met een doel. Eigenlijk twee doelen. Eén, de sociaal-economische positie van de werkenden verbeteren. En twee, het culturele klimaat in de samenleving verbeteren. Mm-hmm. En daarvoor zijn we op aarde. Niets meer, niets minder.
Besta je nog als je straks aftreedt als directeur van de creatieve coalitie?
Wat bedoel je?
Nou, straks dan doe je dit werk niet meer. En dan? Ja. Wat gebeurt er dan met je?
Wat er met mij gebeurt? Nou, ik volg eigenlijk alleen maar mijn idealen. Dus ik doe alleen maar iets waar ik energie van krijg. En dat ik het idee heb dat ik de wereld niet alleen niet slechter maak, maar dat ik ook probeer hem een klein beetje beter te maken. Nou, dat is mijn drijfveer.
Dat klinkt geweldig. Even kijken. Hoe zou jij op dit moment de situatie, kan je een soort van situatieschets geven van hoe gaat het eigenlijk met werkenden in de creatieve en culturele sector? Kan je daar even een soort van in vogelvlucht?
Ja.
Wat zijn de grootste issues die spelen, die jullie terugkrijgen van de lidorganisaties?
Nou, weet je wat ik leuk vind?
Mm-hmm. Nee.
Mensen hebben bepaalde ideeën bij een vakbond of hebben bepaalde ideeën bij een club zoals die van ons. Want dan denken ze, ja, jullie komen op voor de werkenden, maar jullie hebben er nogal de neiging misschien om iets te hard te schreeuwen.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Dat is een beeld. Dat zie je wel eens.
Yeah.
Nou, de staatssecretaris, de huidige staatssecretaris Gunohai Uslu, die zei in het laatste debat, de situatie van werkenden in de culturele en creatieve sector is slecht. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar haar te citeren. Het is gewoon slecht.
Mm-hmm.
Mm-hmm. De staatssecretaris zegt het zelf. En wat maakt die situatie niet goed? Nou, dat heeft eigenlijk, denk ik, drie oorzaken. Of in ieder geval, wij zien drie problemen. En daar zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Maar als je even uitzoomt, zijn er drie echte grote fundamentele problemen. Het eerste probleem, mensen die in deze sector werken, die hebben een bestaan zonder zekerheid. En dat komt omdat ze gewoon niet genoeg verdienen. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen op. Natuurlijk zijn er hele succesvolle regisseurs of hele succesvolle fotografen of dansers of noem het maar op. Maar over de linie in het gemiddelde is gewoon niet goed. En dat betekent dat je gewoon moeite hebt met rondkomen. Dat is gewoon een heel groot probleem. Er is een gebrek aan fair pay. Het tweede wat wij zien is dat heel veel werkenden zijn de afgelopen, nou, pak een beetje 10 jaar, tot zzp'er geworden. Hiervoor deden ze misschien hetzelfde werk, maar deden ze dat vaak in loondienst. Nu is er niet per se iets op tegen het zzp-schap. Sterker zelfs, ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel makers zijn die ook heel blij zijn met dat zzp, omdat het ze ook misschien een beetje vrijheid geeft of ruimte geeft. Alleen, dan moet je wel genoeg verdienen als zzp'er om een goede zzp'er te kunnen zijn. Dus de overheid heeft de werkende steeds meer toegepusht om zzp'er te worden. Ook de meeste mensen in onze sector zijn zzp'er. Maar die zzp'ers kunnen niet genoeg verdienen om dat ondernemersrisico te kunnen dekken. Om bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Om genoeg geld te sparen voor een pensioen. Of genoeg geld achter de hand te hebben voor het geval dat ze even geen opdracht hebben. Dus dat is een tweede probleem. Het derde probleem is dat het speelveld ongelijk is. En wat bedoel ik dan met dat speelveld? Makers, zzp'ers, werkende, die werken veelal in een markt wat voor hen niet werkt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de audiovisuele sector. Daar vind ik daar kun je het heel goed zien. Als jij daar als cameraman werkt of als regisseur werkt of productieassistent, ben je heel erg overgeleverd aan een enkel bedrijf die eigenlijk de norm stelt over wat jij kan verdienen of over welke producties er gemaakt kunnen worden. Er zijn in Nederland maar enkele grote streamingplatforms. En als jij niet voor die enkele streamingplatform iets kan maken, ja, dan en niet tegen goed salaris, ja, dan val je buiten de boot. Dan zegt zo'n streamingplatform voor jou 100 anderen. Dus die markt is ongezond. Bestaat ook vooral uit hele grote spelers. En dat is niet alleen als het gaat over streaming. Je hebt het ook als je kijkt naar televisie. Je hebt het als je kijkt naar Spotify bijvoorbeeld. Eigenlijk de enige echte grote audiostreamer. Dus die markt, die marktpartijen zijn te groot. Waardoor de maker niet een hele goede onderhandelingspositie heeft. Dus dat zijn eigenlijk denk ik de drie dingen. 1, een bestaansonzekerheid. 2, makers zijn geworden tot zzp'ers, al dan niet gepusht daartoe. En 3, dat speelveld, dat is ongelijk. Hm. En dat moeten we aanpakken.
Hm. Oké. Okay. En het tweede punt wat je noemde, waar jullie op richten vanuit de Creatieve Coalitie, is om het idee over cultuur in de samenleving te veranderen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus inderdaad, we hebben die twee missies. En niet meer en niet minder. Mm-hmm. En de tweede missie is dat culturele klimaat in de samenleving verbeteren. Dat ik denk dat dit voor de luisteraars niet nieuw is als ik zeg dat kunst, cultuur en ook creativiteit niet altijd genoeg op waarde wordt geschat. En omdat het niet genoeg op waarde wordt geschat, en daarom heeft die eerste missie met die tweede missie ook heel erg nauw samen, is het ook zo dat die maker niet genoeg verdient. Dus die twee gaan hand in hand samen. Er moet meer waardering zijn voor het werk wat mijn achterban of wat de werkende doet. En als die waardering er meer is, dan zijn we denk ik met z'n allen ook wel bereid om er meer geld voor uit te trekken.
Mm-hmm, duidelijk. Oké, als we dan nu inzoomen op het moment waar we ons nu in bevinden. Er komen over iets minder dan 2 maanden. Over ongeveer 2 maanden komen er verkiezingen aan. Op dit moment hebben we een demissionair kabinet. Wat betekent dat vanuit jouw oogpunt voor de werkenden in de creatieve sector?
Nou, dat betekent onzekerheid. Mm-hmm. En onzekerheid voor een achterban die al best een onzeker bestaan is, maakt het best wel onzeker. Mm-hmm. Ik zeg niet per se dat het dan dat de verkiezingen aankomen, dat bar en broos is. Want het kan ook een kans zijn. En dat heeft er alles mee te maken van God, hoe mensen stemmen en hoe dat zich gaat ontvouwen. Maar dit huidige kabinet dat er zat, maakte wel al enkele stappen echt wel de goede richting in. En de vraag is of die goede stappen doorgezet worden. En misschien nog wel een belangrijkere vraag is of wat een nieuw kabinet doet voor de werkenden in deze sector. Niet alleen als het gaat over cultuurbeleid, maar ook als het gaat over arbeidsmarktbeleid. Als het bijvoorbeeld gaat over bestaanszekerheid, dus sociaal-economisch beleid. Dat weten we gewoon nog niet. Het kan misschien de betere kant op gaan. Dat er met nog wat meer ambitie en met nog wat meer solidariteit, dat er politieke keuzes worden gemaakt. Maar het kan ook heel goed dat dat niet het geval is. En dat het juist een kant op gaat. En dat zie je al wel een beetje als je nu kijkt naar bijna alle verkiezingsprogramma's die zijn nu gepubliceerd. De culturele en creatieve maker is niet, staat niet op pagina 1 in de verkiezingsprogramma's. In de meeste verkiezingsprogramma's ergens een beetje achteraan. Het is niet de topprioriteit. En als je dan kijkt wat wel een veel terugkomend thema is, is regionale spreiding. Waar ik overigens heel erg voor ben. Maar als je dat alleen gaat doen en daar niet de juiste middelen voor uittrekt en dat niet op de juiste manier gaat doen, dan kan dat ook nog wel eens heel slecht uitpakken voor die maker.
Oké, dus we zien nu al in de verkiezingsprogramma's, zeg jij, dat niet heel verbazingwekkend, maar dat cultuurbeleid niet per se een prioriteit is in die verkiezingsprogramma's. Misschien, ik heb twee vragen. Wat doen jullie op dit moment? Wat is jullie strategie als koepelorganisatie die zoveel makers, die al georganiseerd zijn, zeg maar, vertegenwoordigt? En wat kunnen makers op dit moment, maar eigenlijk ook een beetje, dit is iets van de lange adem, zeg maar de strijd om voor een betere arbeidsmarktpositie, et cetera. Wat kunnen mensen zelf doen in jouw ogen, vraag ik me ook af. Maar laten we beginnen met die eerste vraag. Wat is jullie, hoe benaderen jullie als creatieve coalitie dit moment?
Nou, afgelopen zomer hebben we in ieder geval bij alle politieke partijen aan de bel getrokken en gezegd, hey, namens de werkenden, samen hebben we dat overigens gedaan met de Kunstenbond en Platformmakers. En we met z'n drie zijn we opgetrokken en hebben gezegd, nou, wij zien drie problemen die erg urgent zijn. Alsjeblieft, zet ze bovenaan je prioriteitenlijstje. En voor deze drie problemen hebben wij 7 oplossingen. En wat ik wel charmant vond aan hoe we dat hebben gedaan, is dat we echt naar oplossingen hebben gekeken waarvan we ook echt wel dachten, dat is in een kabinetsperiode van 4 jaar, is dit haalbaar. Dus je kunt natuurlijk ook zeggen, we willen een basisinkomen voor kunstenaars. Of we willen dat iedereen meer dan een modaal salaris verdient. Nou, dat soort utopische stippen op de horizon hebben we niet gezet. Ik vind dat we vrij realistische input hebben geleverd. En gelukkig zagen we dat ook in het menig verkiezingsprogramma terug. Dus daar was ik blij mee. Maar nu de verkiezingsprogramma's er zijn, is het voor ons prioriteit, of in ieder geval moeten wij aan de bak, om ervoor te zorgen niet alleen dat dit een thema is tot aan de verkiezingen, maar vooral ook dat als die verkiezingen er zijn geweest en er moet geformeerd worden, en dat wordt nog best wel lastig, dat ziet iedereen aankomen, dat er dan de juiste keuzes gemaakt worden. En daar zijn wij klaar voor, om met politici en ambtenaren en de belangrijke stakeholders, om het maar zo even te zeggen, om hen de juiste input te geven, om de juiste keuzes te maken op dat moment.
En als we dan gaan naar meer het niveau van de individuele maker,
ja,
die ook te maken heeft met die issues van te weinig verdienen met het werk wat je graag wil doen. Het moeilijk vinden om misschien ook om meer te vragen of om te zitten met die onzekerheid van klus naar klus moeten leven en werken. Wat zou iemand in die positie kunnen doen, denk je, om toe te werken naar een betere arbeidsmarktpositie?
Dat is een hele goede vraag. En tegelijkertijd vind ik ook dat we moeten oppassen dat we te veel agency leggen bij die maker. Dus ja, die maker kan zelf ook iets doen. En daar kom ik echt zo op. Maar ik vind dat de tijd ook wel een beetje voorbij is dat er de hele tijd gekeken wordt naar die maker. Want die culturele instellingen, sommige culturele instellingen, ik corrigeer mezelf, die hebben die neiging wel. Of sommige beleidsmakers hebben die neiging wel. En ik hoor die sentimenten ook echt wel voorbij komen. Maar dat gezegd hebbende.
Nou ja, het is best fundamenteel, toch? Voor het werk dat jij doet, voor wat de creatieve coalitie doet, dat jullie op een collectief niveau werken.
Ja.
Dus als jij zegt van ik wil eigenlijk niet alleen maar over het individu hebben, maar ook over het collectief, dan zit misschien ook al een stuk van je antwoord in. Wat wil je daarover zeggen? Sorry.
Oh nee, ik wilde eigenlijk al naar voorbij de disclaimer. Dus hè, van wat zou die individuele maker kunnen doen? Want die kan inderdaad ook wel iets doen. Het eerste wat ik iedere maker die ook nu luistert, zou echt op het hart zou willen drukken, is vraag niet te weinig. Waarschijnlijk ben je een ZZP'er. Of misschien ook niet. Maar als je dat niet bent, dan hoop ik dat je onder een CAO valt. En dan moet je trouwens ook niet te weinig vragen. Want dan heb je ook nu wel wat onderhandelingsruimte. Maar als je wel ZZP'er bent, vraag niet te weinig. Want op het moment dat jij en je beroepsgenoten dat doen, daarmee zorg je er niet voor dat die standaard omhoog gaat. Want er zijn gewoon heel veel mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te maken. En je moet als collectief of als individu heb je ook misschien wel een klein beetje verantwoordelijkheid om collectief solidair met elkaar te zijn en te zeggen, nou, dat is een hele leuke klus, maar die vraagt veel te weinig, dan doe ik het ook echt niet. Maar wederom, dat gezegd hebbende, ik vind wel dat de tijd dat dat je dus deze verantwoordelijkheid legt de hele tijd bij dat individu, dat vind ik eigenlijk niet goed. Tweede, wat een individuele maker die luistert zou kunnen doen, is zich in ieder geval aansluiten bij een beroepsvereniging, een vakorganisatie, een vakbond. En natuurlijk hoor je dat mij zeggen, want dat zijn mijn leden, maar daar geloof ik ook echt heel erg in. En de reden waarom ik daar zo in geloof, is niet alleen vanwege dat ZEG-rapport waar ik het net over had, van passie gewaardeerd, waarin die analyse ook wordt gemaakt, dat eigenlijk te weinig mensen zijn aangesloten. Maar het heeft er de reden waarom ik er zo in geloof, is omdat je ziet in andere sectoren, dan denk ik bijvoorbeeld aan onderwijs, dan denk ik aan zorg, dan denk ik aan veiligheid, dat men daar als beroeps, beroepsorganisatie of als branche of als werkende enorme stappen hebben gezet in het verbeteren van hun arbeidspositie, omdat ze het samen deden. Er zijn zoveel goede voorbeelden dat er dingen zijn veranderd in het onderwijs en de zorg, omdat men samen één eis had, samen één stem had en zich samen verenigde. En dat kan ik wel wat concreter maken, want anders denk je, ja, jeetje, waar heeft die gast het over?
Dacht ik.
Ja. Maar ik werkte zelf in de Tweede Kamer in 2018-2019. En dat was een periode, je kunt je bijna niet meer voorstellen dat er nog een periode was voor corona, dat mensen allemaal samen kwamen. Maar dat was een periode.
Mensen allemaal samen.
maar dat was een periode dat heel veel mensen zich verenigden op het Malieveld. Mm-hmm. Dat was echt de tijd dat de kranten vol stonden met, jeetje, dit is het demonstratiejaar. Zoveel mobilisatiekracht, dat hebben we al sinds de jaren 60 niet meer gezien. En dat heeft gewerkt. Docenten in het primair onderwijs, ze wilden maar één ding. En dat was een gelijke betaling met de docenten in het voortgezet onderwijs. Ze hebben een paar keer hun werk neergelegd. Ze zijn massaal, hebben zichzelf verenigd. En het is echt gelukt. Hetzelfde, of in ieder geval het succes is misschien iets minder groot in de zorg. Maar ook in de zorg, het kwam ook iets later op gang. Mensen hebben zich daar ook verenigd. Vond ik trouwens ook knap om te zien. Want verpleegkundigen en verzorgenden met name, die zijn ook heel intrinsiek gemotiveerd. En vinden het heel moeilijk om hun werk weg te leggen. We vinden het heel moeilijk om niet naast het ziektebed te staan. Dat hebben ze wel gedaan, een paar keer gaan staken en ze hebben er ook wat bij gekregen. En misschien wel het meest recente voorbeeld, misschien ben ik het niet helemaal mee eens dat is gelukt, maar ik vind het wel heel knap. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk de boerendemonstraties. Ook daar, massaal hebben ze gedemonstreerd. Misschien waren die demonstraties wel een beetje op het randje of over het randje, maar ze hebben wel zichzelf verenigd met één eis: het stikstofbeleid moet anders. En dat is ze gelukt. En die hoop, die kun je, of het is niet alleen hoop. Je kunt dit verwezenlijken op het moment dat je het samen doet. En dat is een boodschap die ik echt heb aan de individuele maker wel. Van goh, probeer jezelf te verenigen. Want alleen als je dat doet, kijk bijvoorbeeld naar Amerika ook. Ja, de voorbeelden echt zijn te over. Hè? In Amerika op dit moment worden er nog steeds geen films of series gemaakt. Omdat de scenario-schrijvers in eerste instantie hun werken bij neerlegden. Toen uit solidariteit volgden de acteurs. Ja, en vervolgens ligt die hele branche plat. Dat is echt heel knap.
Mm-hmm.
En dat kan alleen door jezelf goed te verenigen.
Oké, dus wat ik hoor is dat je het organiseren heel erg belangrijk vindt. Dat mensen zich op individueel niveau met elkaar eigenlijk dan collectief organiseren. Ja. Is dat ook je agendapunt voor vandaag? Is dat wat je vandaag ter tafel brengt?
Ja, eigenlijk wel.
Vertel. Wil je daar iets aan toevoegen? Wat zit daar nog meer bij? Wat zou jij willen dat makers, maar ook beleidsmakers en beleidsonderzoekers op dit moment weten of te horen krijgen vanuit jullie oogpunt?
Ik heb er even over nagedacht. En solidariteit in en met de sector. Ik denk dat voor mij een belangrijke boodschap is. En waarom ik solidariteit in en met de sector zeg. Solidariteit in de sector, dan kom je ook een beetje over op dat collectief verenigen. Maar dat vraagt ook iets van de opdrachtgever. Dat vraagt ook iets van die instellingen. Dat zij op een moment dat zij namelijk voor de keuze staan. Van goh, ga ik die persoon fair pay betalen of niet? Maar als ik dat niet doe, dan kan ik meer programmeren. En als ik dat wel doe, dan kan ik minder programmeren. Dat je dan niet alleen omdat het dadelijk moet van de overheid of omdat het een verplichting is. Maar dat je dat echt intrinsiek voelt. Want we zijn er nog lang niet om namelijk fair pay echt een standaard te maken. En natuurlijk gebeurt er veel. Deze staatssecretaris die heeft gezegd dat per 2025 in ieder geval voor het rijksgesubsidieerde deel dat een echte harde subsidievoorwaarde is. Maar daar is echt het laatste woord nog niet over gezegd over hoe je daar invulling aan gaat geven. Want wat is fair pay eigenlijk? Dus als je het hebt over solidariteit in en met de sector, hoop ik dat ook die werkgevers en die opdrachtgevers zich eigenaar voelen om fair pay tot een succes te brengen. En de juiste keuzes daarin te maken. En wat ik ook bedoel met solidariteit in en met de sector is eigenlijk dat ik hoop dat er ook wat solidariteit is vanuit de samenleving naar deze sector. Want deze verkiezingen die gaan waarschijnlijk over bestaanszekerheid. En dat woord, dat hoor je overal bij heel veel partijen hoor je dat terugkomen. Maar als ik naar de verkiezingsprogramma's kijk, of als ik ze lees en als ik ze hoor praten over bestaanszekerheid, dan hebben ze het over een hele belangrijke groep waar ik het ook heel erg mee eens ben, namelijk de echte onderkant van de samenleving. Alleen vergeet niet dat er ook heel veel ZZP'ers zijn in onze sector die ook daar in de buurt komen van die hele erge onderkant van de samenleving. Werkende armen, dat is een definitie die wel bekend is bij beleidsmakers. Mensen in de culturele en creatieve sector, of ZZP'ers in de culturele en creatieve sector, die vallen vallen er misschien net wel of niet onder, of grenzen of schuren er tegenaan. Bottom line, ze kunnen gewoon niet goed rondkomen. En ook dat is bestaanszekerheid. Dus het oprekken van dat begrip, dat vind ik van belang. Wat ik ook belangrijk vind, is dat als het gaat, een volgend kabinet staat voor enorme uitdagingen als het gaat over de bredere arbeidsmarkt. Dus niet alleen de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector, maar voor alle werkenden. Er lopen een aantal dingen namelijk niet goed. En dat is ook al een tijdje lang geconstateerd. En er worden wel wat stapjes in gezet. Maar er moeten nog heel veel keuzes over worden gemaakt. Ook daar hoop ik een bepaalde vorm van solidariteit te hopen te zien van beleidsmakers en politici richting deze groep, de makers.
Want worden zij daarin niet worden creatieve mensen die in de creatieve sector werken niet, zeg maar, is het een beetje een soort van onzichtbare groep binnen, als we het hebben over arbeidsmarktbeleid en de verbeteringen die daarin zouden moeten komen? Wat maakt die groep zo anders? Of waarom maak je zorgen om die groep?
Goeie
als we het hebben over het bredere beleid richting de arbeidsmarkt?
Nou, de reden waarom deze groep zo anders is als vele anderen, is omdat er bij mijn weten geen enkele grote beroepsgroep is wat bestaat uit zoveel ZZP'ers als deze beroepsgroep. En er zijn, als je het hebt over ZZP-beleid, er zijn gewoon heel veel ZZP'ers in Nederland die gewoon een hele goede boterham verdienen. Dus op het moment dat je ZZP-beleid gaat maken en dat je ze gaat verplichten om pensioenen af te dragen en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat lijkt mij persoonlijk hele goede stappen. Alleen die ICT-consultant is gewoon echt iets anders dan de beeldend kunstenaar. Dat zijn twee totaal verschillende mensen, maar in de statistieken zijn ze allebei een ZZP'er. En dat vraagt wel ook echt specifiek beleid voor deze doelgroep. Omdat deze beroepsgroep, deze sector, niet iedereen kiest ervoor om ZZP'er te worden en te zijn. En de tarieven zijn niet goed genoeg en niet hoog genoeg om dat ondernemersrisico goed te lopen. Dus dat.
Zouden we eigenlijk van ZZP, van het hele ZZP-ding af moeten komen binnen de culturele sector, denk je?
Een ja of nee antwoord hierop, dan geef ik mij
ja
op glad ijs.
Nee.
Ik denk dat het veilig is om te stellen dat er wel te veel ZZP'ers zijn. Mm-hmm. En heel veel werkenden die zijn dat bewust en dat snap ik. Maar er zitten ook heel veel ZZP'ers tussen die daar echt niet bewust voor hebben gekozen. En ik denk ook dat die ZZP'ers veel gelukkiger zouden zijn in een meer loondienstachtig verband. Ja.
En ik denk dat dat inderdaad ook voor over de grote linie geldt voor heel veel werkenden die in een schijnconstructie zitten. Even kijken. Misschien om af te sluiten, om het weer even heel concreet naar dit moment te halen. Er komen straks verkiezingen aan. Je zei al, tipje van de sluier, cultuurbeleid staat niet op pagina 1 bij de meeste partijen. Hoe kan je daar, heb je tips voor hoe mensen misschien die programma's zouden kunnen lezen? Waar kan je op letten als dat een belangrijk thema is voor je? Want je bent zelf een maker of je vindt het gewoon heel belangrijk dat makers ook worden gewaardeerd en beschermd. Heb je tips voor hoe je kan een goede keuze kan maken in de komende verkiezingen en hoe je die programma's kan lezen?
Ik heb een tijdje in de politiek gewerkt, dus ik snap wel een beetje hoe de politiek werkt. mijn nummer 1 tip, en dat gaat natuurlijk niet iedereen doen, maar mijn nummer 1 tip is om altijd te gaan kijken in de financiële bijlagen. Dus in een verkiezingsprogramma kun je ongelooflijk veel vertellen en beloven en toekomstbeelden, perspectieven schetsen. Maar als je je verkiezingsprogramma laat doorrekenen, en dat doet lang niet iedereen, maar partijen die dat wel doen, die moeten ook een uitgebreide financiële paragraaf inleveren bij het CPB, Centraal Planbureau. En daar zie je de echte keuzes. En dan zie je meteen wat voor keuzes politieke partijen nou echt maken. Wat ze nou echt belangrijk vinden. Dus dat zou mijn nummer 1 tip zijn. En verder, kies natuurlijk iets wat dichtbij je staat. Hè? Ik bedoel, de wereld is ook nog groter dan alleen de culturele en creatieve sector. Maar ik moet wel zeggen, de culturele en creatieve sector heeft zo lang in de hemd gestaan, dat ik het de sector en de makers heel erg gun dat ze komende periode wat meer op het schild gehezen worden.
Super. Dankjewel Thomas. Dankjewel dat je er was en wilde vertellen over het werk wat jullie doen. En ik hoop dat de luisteraars, of je nou een beleidsmaker of onderzoeker of maker bent, ik weet zeker dat ze er veel aan hebben gehad om een soort van crash course, politiek 101 te krijgen van jou.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Vond het leuk.
Het agendapunt van Thomas is duidelijk. Organiseer je, verenig je. De kracht van samenkomen en gezamenlijke stem is juist hard nodig voor werkenden in de culturele en creatieve sector. In aanloop naar de verkiezingen is het nog maar afwachten wat voor soort kabinet ons te wachten staat. Maar daar hebben we gelukkig zelf ook een zegje in. Heb je zelf een agendapunt dat je graag wil inbrengen? Mail ons dan via activiteiten@boekman.nl of DM ons op Instagram @boekmanstichting. Dat was de agenda voor vandaag. Bedankt voor het luisteren.